Het is goed om weer bij jullie te zijn en dan met jullie verder te mogen nagaan denken over het kruis van Christus. Dat is een serie die ik begonnen ben en dat leefde al een aantal jaren in mijn hoofd. Je zou zeggen, ja, het kruis van Christus, ik bedoel, daar gaat het toch om, het christelijk geloof. Maar we leven in een verpsychologiserende wereld waarin het eigenlijk meer over me, myself en I gaat dan over Christus. En het kruis van Christus is ook hetgeen wat ontzettend nodig is. Wat de wereld nodig heeft. En waar helaas weinig over gesproken wordt. We hebben heel veel problemen in de wereld. En er zijn allerlei dikke boeken en allerlei oplossingen. En die zijn goed, daar wil ik niks aan afdoen. Maar wat echt nodig is, de kern, dat een mens wederom geboren moet worden door het kruis van Christus. Dat wordt helaas te weinig verkondigd, zullen we maar zeggen. Ik wil vanochtend met jullie stilstaan bij de vloek van het kruis. Dan zou je zeggen, ja, kan je geen leuker onderwerp bedenken dan een vloek. Maar we gaan kijken naar wat betekent dat kruis in essentie. We hebben natuurlijk een beeld bij een kruis. We dragen het om ons hals of als een oorbel. Of het is zo'n platgegooid symbool geworden dat we, ik vrees een beetje de essentie, wat een kruis is en wat het doet, zijn kwijtgeraakt. Dus daar wil ik graag met jullie vandaag bij stilstaan. En daarom wil ik een aantal tekstgedeelten met jullie lezen. En ten eerste uit het Oude Testament, waar de basis ligt, waarin de Bijbel gesproken wordt over de vloek van het kruis. En dat is wel in het Bijbelboek Deuteronomium. En in wel vers Deuteronomium 21, vers 22 tot 23. En dat is een vrij pittig stuk, want er staat het volgende. Als iemand een misdrijf heeft gepleegd waarop de doodstraf staat, en u hangt hem na voltrekking van het vonnis op aan een paal, dan moet u zijn lijk voor het einde van de dag begraven en daar niet 's nachts nog laten hangen. Anders maakt u het land dat de Heer uw God u als grondgebied geeft onrein. Want op een gehangene rust Gods vloek. Het tweede gedeelte wat ik met u wil lezen is uit het Bijbelboek Handelingen. En wel vers 29. Handelingen 13, vers 29. En het is een preek die Paulus heeft gehouden. En het is maar even een vluchtig zinnetje, maar er zit veel in. Daar zal ik dadelijk dieper op ingaan. In vers 29. Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over hem, dat is Jezus, geschreven staat, haalden ze hem van het kruishout en legden hem in een graf. Ze haalden hem van het kruishout en legden hem in een graf. Dan kijk ik even of ik een ander tekstgedeelte toch ook nog wil aansnijden. Ja, ik wil ook nog even Deuteronomium 27 lezen. En wel vers 26, dat is de situatie van het volk Israël. En daar staat, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet. En dan antwoordt heel het volk, amen. Dat is de situatie dat Israël moet kiezen voor de zegen of voor de vloek. En het antwoord, en God houdt hen voor, dat als je je niet aan de bepalingen van deze wet houdt, dan ben je vervloekt. En het volk antwoordt amen. En het laatste schriftgedeelte is uit Galaten 3, vers 10 tot 14. En dan zien we dat terugkomen, wat ik net gelezen heb in Deuteronomium 27, waarin Paulus de wet en de vloek aan elkaar verbindt. Galaten 3, vanaf vers 10. Maar iedereen die op deze wet vertrouwt, is vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk. Want er staat ook geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. Dat is vertrouwen. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek, door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham, en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Zo over de schriftlezing. Hier in dit gedeelte in Galaten zie je dus de verbinding van enerzijds wat in Deuteronomium staat, dat een vervloekt is in ieder die aan de paal hangt, en anderzijds de vloek van de wet. En Paulus brengt deze samen. Ik wil een zegenvraag voor het woord. Lieve Vader, we danken u, Heer, dat we met elkaar mogen stilstaan, Heer, bij de vloek van het kruis. En dat Christus een vloek geworden is en de vloek van de wet op zich genomen heeft. Heer, er valt heel veel over te zeggen. Maar we bidden dat uw Heilige Geest ons verstand, ons hart en onze emotie opent om het woord te mogen ontvangen alsof het voor het eerst is, alsof het nieuw is. Dat misschien platgetreden woorden, nieuw leven ingeblazen mag worden door uw geest. Heer, het is voor ons als uw kinderen, we vallen vaak zo in slaap, Heer. We deinen mee op het ritme van de seizoenen, van het leven. En Heer, waar maken wij het onderscheid? Heer, want Paulus zegt dat u een geest geeft. Uw Heilige Geest, de geest die de profeten begeerd hebben, waar u naar jaloersheid naar kijkt, uw Heilige Geest. Heer, dan bid ik dat uw geest leven geeft in deze gemeente, in ons hart, in mijn hart. Heer, dat ons hart en onze emotie zal overstromen van de grootheid van uw liefde. Van de grootheid van wie u zelf bent. Want Heer Jezus, u hebt de Vader laten zien zoals die is. En Heilige Geest, we hebben u harder nodig dan ooit. Opdat we getuigen zullen zijn in deze stad. Opdat nog vele, vele mensen gered zullen worden. Voor tijd en eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen. Hier zien jullie een Romeinse graffiti. En die is waarschijnlijk 200, maar kan ook 300 na Christus zijn. En daar staat, die is in de catacombe gevonden, daar staat Alexamenos aanbidt zijn God. En hier zie je Christus met een ezelskop aan het kruis. Gewoon om aan te geven hoe belachelijk dat is. Een God aan een kruis. Het is een van de eerste symbolen die gevonden is. Want de eerste christenen hadden over het algemeen een ooievaar, teken van het leven, of het ichthus, een vis. Een kruisje kwam een enkele keer voor. Maar het kruis zoals wij die kennen met Christus eraan, dat is pas de eerste afbeelding, komen pas zo'n beetje tussen 500 en 600 na Christus. Niet eerder. De vloek van het kruis gaan we kijken. En dat Christus een vloek geworden is voor ons. En dat hij ons verlost heeft van de vloek van de wet. De vloek van het kruis. Want op een gehangene rust Gods vloek. Ja, wat is een vloek? We zeggen wel eens, je moet niet vloeken. Dan zeg je, God verdoem mij. Letterlijk, de vloek vanuit het Hebreeuws betekent afgesneden zijn van het leven. Afgesneden zijn van God. Dat is een vloek, dat je losgesneden ben van het leven. De gemeenschap met God. Het meest kostbare, daar word je voor afgesneden. En dat is wat ten diepste een Bijbelse vloek betekent. Nou, het zesde gebod, gij zult niet doden. Hè, daar rust dit hele gedeelte van Deuteronomium op. Waar het om ging is de situatie, iemand heeft iets gedaan wat zo verschrikkelijk is, dat er maar één middel, één straf voor staat en dat is de doodstraf. En iemand werd eigenlijk ten schande aan een paal gehangen of aan een houten wand geslagen. Maar het doel was om te laten zien wat een wanstaltelijke daad die persoon gedaan had. Het was walgelijk en er was maar één straf voor en het was de doodstraf. Maar het doel was wel dat die persoon voor de avond weggehaald zou worden, omdat anders zijn bloed het erfdeel, het land, zou verontreinigen. En dat werd doorgegeven. En de vloek moest niet worden doorgegeven. Dat is wat er in Deuteronomium staat. Wij hebben eigenlijk een beetje het kruis, ja, dat is zo plat geslagen in onze tijd. Dat zijn allemaal films en we zien zoveel geweld. Onze ogen zijn aan zoveel geweld gewend. Of het nou een krimi is of wat dan ook. We zien zoveel zonde iedere dag op tv, social media, YouTube filmpjes, noem maar op. Maar ook eigenlijk in ons geloofsleven, ja, zien we het kruis zo vaak. En dan zeggen we het mooie van het kruis. Maar in de tijd dat het zich afspeelde was daar niets moois aan. Het kruis is de meest afschrikwekkend martelwerktuig wat de mens ooit bedacht heeft. Uitgevonden om je doelbewust de dood zo lang mogelijk uit te stellen. Te martelen tot het einde. Echt tot het bitter einde, doordat je niet meer kon. En op het kruis zat ook nog een voetenplankje en een klein plankje waar je even de druk van je armen af kon houden. Maar uiteindelijk was het alleen maar valse hoop. En dat is ook precies wat de slang doet, de boze. Altijd valse hoop. Mooie bespiegelingen, hou nog even vol. En uiteindelijk zijn het altijd luchtgestelen die je hebt. Het kruis is kruisiging is uitgevonden door de Romeinen. En die werd echt toegepast op de meest afschuwelijke misdadigers en opstandelingen. Maar nooit op een Romein zelf. Was uitgesloten. En we hebben een citaat van Cicero, een politicus, een filosoof, die leefde voor Christus. En hij noemt de kruisiging een hoogst wrede en weerzinwekkende straf. En hij zegt het volgende, en ik citeer. Een Romeins burger te binden, ja, dat is een misdaad. Hem geeselen, dat is een gruwel. Hem doden, dat is vrijwel moord. En hem kruisigen is, ja, dat is wat? Er bestaat geen woord dat zo'n vreselijke daad kan beschrijven. Het woord kruis mag niets met een Romeins burger te maken hebben. Zijn gedachten, zijn ogen en oren mogen er zelfs niet mee geconfronteerd worden. Het is een van de meest toegepaste strafmaatregelen die de Romeinen deden. Want er was nogal veel opstand in hun veroverde gebieden. Het kon zijn dat je kilometers lang allemaal gekruisigde mensen tegenkwam. Waarschijnlijk hebben de Emmausgangers dat ook wel gezien in hun tocht. En toch, van het kruisigen zelf is geen enkele, laat ik zeggen, handleiding bewaard gebleven. Het was zoiets walgelijks, zoiets gruwelijks, men schreef er niet over. Het doel van kruisigen was ook om te zeggen, jij mag niet bestaan. Wij gaan jou uitwissen. Een gevangene kreeg ook geen naam. Er hing geen naamsbordje op zijn kruis. Je hing daar anoniem. Je hing daar naakt. Wij hebben allemaal schilderijen en dan heeft Christus nog een lendendoekje voor. Kwats. Hij hing daar naakt. De volle schandaad. Daar hing de Zoon van God. Maar aan het kruis, ja, het hele proces, het enige waar het beschreven staat is in de Bijbel. Maar ook nog niet eens hoe. Er wordt niet verteld, men neemt 6 draadnagels van die lengte en de grote. Het is allemaal indirect. Het is zoiets walgelijks dat men schreef er niet over. Het doel was dat de gevangene vergeten werd. Er is op Christus na geen naam bewaard gebleven van al die duizenden, tienduizenden mensen die in de loop van de geschiedenis gekruisigd zijn. Mensen zeggen wel eens tegen mij, als verweer tegen het geloof, ja, maar er is dan helemaal niks over Christus, over buitenbijbelse bronnen. Ik zeg, nou, er wordt wel over geschreven. Tacitus en Flavius Josephus heeft er over geschreven. En dat is uitzonderlijk. Uitzonderlijk dat een naam van een gekruisigde, dat hij boven water kwam. Dat er over hem gesproken werd. Dat moet je echt proberen voor te stellen, dat het hele doel is om mensen uit te wissen. Ik denk een beetje voor onze beeldvorming, ik denk dat de Nacht und Nebel, nazi-kampen, de NN-aanlagers een beetje in de buurt komen. De nazi-filosofie, die hebben dat wel afgekeken van de Romeinen. Dat zie je ook wel een beetje in hun bouwstijl met al die zuilen. En bij Nuremberg, dat grote paleis, dat is allemaal Romeins geïnspireerd. Daar was Hitler en Albert Speer waren daar dol op. Maar waarschijnlijk hebben ze hier ook naar gekeken. En het eerste wat ze je deden was je naam afpakken en je kreeg een nummer. Het is dezelfde filosofie. En de filosofie was van wat wij jou gaan aandoen is zoiets verschrikkelijks, zo walgelijks. Er blijft niets van je over. En mocht het, in het uitzonderlijke geval, wat we uitsluiten, mocht je het overleven, dan zal hetgeen we met je gedaan hebben zo gruwelijk zijn dat niemand je zal geloven. Kun je het je voorstellen? En nog komt het niet in de buurt bij kruising. Maar van Christus, zijn naam, en we weten later dat Paulus ondersteboven gekruisigd is, dat weten we uit de Bijbel, maar van Christus is het wonderlijke, die naam werd niet uitgewist. Wat er gebeurde aan het kruis, en daarom las ik Handelingen. Normaal gesproken werd je gewoon aan het kruis gelaten, totdat de vogels zich te goed hadden gedaan. En in de Romeinse tijd waren er enkele lieden die werd dat toevertrouwd en die hadden rode kepen op en grote haken. En daar sleepten ze de karkassen achter zich aan met een bel, pas op. En dat werd in een massagraf gegooid. En zij deden precies waarvan God zegt dat je dat niet moet doen. Zij legden het bloed in de aarde. En later toen Rome uitdijde en de rijke mooie paleizen voor zichzelf en grote huizen lieten bouwen en mooie zwembaden. En als dan het zonnetje flink stond te branden, dan antwoordde de aarde en dan begon het te stinken. Rome stonk van de dood. Want de dood was in de aarde en het was hun erfdeel. Maar Christus is het massagraf bespaard gebleven. Omdat hij de vloek niet verdiende. En dat hadden de apostelen al heel snel door. Die al heel snel in Handelingen hadden ze de link gelegd. Hij hing daar voor ons. Die schandaad, die walgelijke daad, die hing hij voor ons. Want hij was onschuldig, zonder zonde. Toen het evangelie verkondigd werd, werd dan ook het hele verhaal van hij die gekruisigd is, dat klonk stompzinnig in de oren. Vandaar de graffiti, een ezel. Je bent al achterlijk. Een gekruisigde, juist degene die waarschijnlijk iets op zijn kerfstok had, die het meest verschrikkelijke gedaan had. Dus in Romeinse oren, gewoon uit die tijd. Het feit dat je kwam van er is een gekruisigde, nou dat alleen al was van joh, schij uit. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Het kruis was zoiets gruwelijks dat onze broeders en zusters hebben eeuwenlang nooit met het kruis gelopen. Een enkele keer dat ze een kruisje maakten. Maar het was eigenlijk pas na de afschaffing van de kruisiging door Rome, en dan zitten we echt al dik vierde eeuw na Christus, dan zien we voor het eerst dat men het kruis niet langer als schandaad zag, maar eigenlijk als symbool van verlossing. Het heeft heel lang geduurd in de kerkgeschiedenis voordat men echt de volle diepte van de kruisiging steeds beter begon te zien. En het ook begon te waarderen, als je dat zo kan zeggen. Maar voordat eigenlijk de hele gruwelheid en de schande die daar aanhing, het was het ergste wat de mens kon overkomen, dat men dat kon accepteren, dat hun verlosser die weg was gegaan. Dat zijn wij kwijtgeraakt. zijn we klaar. En het is echt pas, nou echt 5e, 6e eeuw na Christus, dat je crucifixen ziet. Dat je Christus aan het kruis ziet en als een eervol symbool van daar hing hij, mijn Heer. Het evangelie dat er verlossing is door een gekruisigde sloeg in als een bom. Dus een kernbom in het hele Romeinse Rijk. Zij die iemand gekruisigd hebben, brengt verlossing. Christus is dan ook voor ons een vloek geworden. En het is eigenlijk heel raar dat Jezus gekruisigd werd. Omdat als je kijkt dat als de fariseeën en de schriftgeleerden van iemand af wilden, dan werd hij gestenigd. Stefanus werd gestenigd. Alle anderen werden gestenigd. Paulus werd gestenigd. Maar bij Jezus gebeurt er iets wonderlijks. Hij moest onze vloek dragen. En ze riepen, kruisig hem. Dat is uitzonderlijk. Dat is, als ze Christus echt dood hadden gewild, als ze zonder medeweten van de Romeinen, hadden ze hem gewoon kunnen stenigen. Dat had hun eigen rechtbank kunnen doen. En toch gingen ze voor kruisen. Kruisigen. Van het Hosanna naar het kruisigen. Als je dat gedeelte van de intocht in Jeruzalem, als je een beetje wil proeven hoe dat naar het kruis toe gaat, dan moet je het gedeelte eens lezen dat hij daar binnenkomt in het Matthäus en het Johannes evangelie. En dat de Heer Jezus ook de tempel inspecteert en ziet wat er allemaal gebeurt. En de mensen, Hosanna, Hosanna. En dan staat daar een zinnetje, maar Jezus wist dat ze niet geloofden. Ze geloofden niet. Dat een religieus klimaat waar geen geloof is, waar geen vertrouwen is, kan Hosanna heel snel opslaan in kruisigen. En dat wijst het ook allemaal maar uit. Maar Christus is voor ons een vloek geworden. Maar de uitdrukking van het vervloekt zijn op het kruishout, dat wil uitdrukken hoe erg de zonde is. En dat is iets wat we in deze wereld al helemaal kwijt zijn geraakt. We zien onszelf in onze huidige maatschappij eerder als slachtoffer. En dat zijn we ook. Maar we zijn ook daders. En dat laatste vinden we moeilijk. De mens is in onze tijd in verwarring, weet eigenlijk niet meer wat een mens is. Weet het moeite met seksualiteit, identiteit. De mens heeft God losgelaten. En als je God loslaat, geloof je alles. En we hebben te maken met een maatschappij die in verwarring is. En er kan veel verwarring zijn op alle terreinen, hou me te goede. Maar we zijn geschapen naar het beeld van God. Maar we zijn ook gevallen. In zonde. Van God gescheiden. En het kruis, de schande van het kruis, wil uitdrukken waar wij staan. Daar hadden jij en ik moeten hangen. Wij hadden uitgewist moeten worden. Wij hadden die dood verdiend. Omdat zonde ten diepste afwijzen van God is. Adam, waar ben je? We wijzen God af. We zoeken overal ons heil. Je kan een mens alles wijs maken en hij doet het. Maar wijs hem op God en hij rent weg. Zover zijn we gezonken. En het is niet alleen dat de schuld van de mens is, want in die zin zijn we onwetend. Dat is namelijk wat zonde doet. Want daarom maakt Paulus die koppeling tussen de wet. De wet ontmaskert je. De wet laat zien wie je ten diepste bent. Gescheiden van God. Een vervloekte. Ten dode. We kunnen een prachtig leven hebben. Ik ben zelf net aan het verbouwen. Ik kan een mooi huis hebben, een mooie baan hebben. Ik kan het fantastisch naar mijn zin hebben. Ik kan gezond zijn. Ik kan skivakanties gaan doen. Ik kan het geweldig naar mijn zin hebben. En ik kan zingend het graf ingaan. Maar dan. Eeuwige verlorenheid. Je bent gescheiden van God als mens in zondige staat. Maar God houdt zo zielsveel van zijn schepping. Houdt zo zielsveel van ons mensen. Dat de Vader die verborgen is, en dat is genade, hè? Een verborgen Vader is genade. Omdat God zegt in zijn woord, als ik zou verschijnen, zou ik je moeten veroordelen. Dan sterf je. Als God laat zien wie die werkelijk is, breekt de dag des oordeels uit. En zullen alle mensen ter plekke dood neervallen. Want in God, buiten God, in het licht, kun je niet leven. En daarom lees je ook in Openbaring dat als Christus in heerlijkheid komt, dat mensen beginnen te schreeuwen, bergen, val op mij, bedek me. Want je wordt geconfronteerd met de heiligheid van God, met de liefde zelf, echte liefde. Niet dat wat wij noemen als liefde. Maar je wordt ook geconfronteerd met jezelf. Dat is hel. Hel betekent overgeleverd zijn aan jezelf. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Mensen die daar al wat van proeven, is een vorm daarvan is al eenzaamheid. Als je al overgeleverd bent aan jezelf, in de meest normale zin, dan ben je eenzaam. Dat is al hard. Maar als je overgeleefd bent aan je ware zelf, aan je eigen identiteit, wie je werkelijk bent als zondaar, dat is hel. Maar God houdt zo zielsveel van de mens, en daar gaat het hele Bijbelboek over, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. In Johannes 1 vers 18 staat in de grondtekst de enige geboren God. Niet zoon, enige geboren God. En als je naar hem kijkt, zie je de Vader. Dus indirect in Christus zien we de Vader. God houdt zoveel dat hij de zondige mens die hij zou moeten vernietigen, die hij zou moeten oordelen, daar komt de middelaar Christus en in de Zoon die mens geworden is, zien we de Vader. Kunnen we in zijn ogen kijken. Kunnen we zijn hart proeven. Kunnen we zien in woord en daad wie hij is, de liefde. 1 Korinthe 13, het is Jezus. De bergrede gaat over Jezus. En als hoogtepunt geeft God zijn geest. Dus aan het kruis, Christus gaat de weg om vervloekt te worden, zodat wij niet vervloekt hoeven te worden. Want de wet ontmaskert ons zondaar zijn. Jezus was zonder zonde en kon de wet volledig leven. Hij leefde alles. In de bergrede zegt de Heer Jezus, ik zal alles volbrengen. En dat bedoelde hij niet mee alleen de 10 geboden, maar hij heeft de psalmen geleefd. Hij heeft alle beloftes geleefd. Christus heeft alles geleefd. Toen Jezus zei, het is volbracht, ging het niet alleen om onze zonde, maar hij heeft het woord volbracht. Hij heeft het geleefd. Hij heeft het leven van God geleefd. Waar Israël ja tegen zei, heeft Christus geleefd. Hij heeft het volbracht. Voor hem geen vloek. Alleen hij nam de vloek op zich. God dwong de mens tot het uiterste om te kiezen. En Christus ging vrijwillig de weg van de vloek. En hij hing daar aan het kruis. En dan zou je zeggen, ja maar die wet, wat heeft die er dan mee te maken? Dan moeten we in Romeinen kijken. Waar Paulus dat uitdiep. En dat in Romeinen 7. Want er is namelijk iets wat je in de schepping ziet, om ons heen. We hebben allemaal wel eens momenten dat je mijmert. Dat je denkt, eigenlijk zou het zo niet moeten zijn. Als we bij het graf staan van een geliefde, dan denken we, zo had het niet moeten zijn. De dood is een vijand en dat blijft hij tot onze laatste snik. Maar die dood zit ook in ons. Het zonde zijn zit in het vlees. En dat lezen we in Romeinen 7. En dan wil ik lezen vanaf vers 7. En dan zegt Paulus, en het gaat over de wet en de zonde, moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet, zegt hij. Absoluut niet. De wet en de zonde zijn niet hetzelfde. Maar ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. En daarom schreef Paulus ook dat niemand kan de wet houden. Toen ik jong was, kwam ik wel eens in een kerk en er werden de 10 geboden voorgelezen. En dan dacht ik met het eerste gebod, check, check, ik heb niemand vermoord, check, vader, moeder, ben ik er aardig voor geweest, check. En dan kom je bij dat vermaledijde gebod, gij zult niet begeren, af. Dat gebod, je kan heel lang denken Je komt nog een eind, maar bij begeerte, dat begint bij je ogen. Dat begon in Genesis, bij Adam en Eva. Zij zagen wat voor ogen was, het wekte de begeerte op. Dus de oerzonde, begeerte. Dan ga je nat. En dat is waar Paulus, daarom noemt hij dat ook, de begeerte. Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt. En dit is cruciaal. Als je dit pakt, dan snap je ook waarom het zo werkt in je leven. Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerte in mij op te wekken. Want zonder de wet is de zonde krachtloos. Eens leefde ik zonder de wet. Nou, laat ik even bij dit punt staan. De zonde maakt misbruik van de wet. We zeggen wel eens, zet ergens een hek neer en mensen klimmen erover. Zeg dat je iets niet mag en mensen doen het. In het vlees, onze zondige natuur, die we gewoon hebben, ook als christenen. Hè, zie het als een piano, daar kan je prima op spelen. Maar als de zonde, dan komt er een valse melodie uit. Dat kan altijd. Daar is een piano toe in staat om op vals te spelen. Laat mij er een minuut achter zitten en ik bewijs het. Dit kan niet spelen. Maar het heeft alle potentie voor de hoogste symfonieën die er maar zijn. Maar het kan ook de meest sinistere partijen spelen die er zijn. Zo is het ook in ons lichaam. Dat is de zonde. En wat doet de zonde? Die is een katalysator. Dus zo gauw de wet en de zonde elkaar ontmoeten, wordt het een vliegwiel. Dan gaat hij het aanzwengelen. Dus dan ga je zondigen. Dus hou mensen de wet voor en ze gaan zondigen. Dus het is helemaal niet slim dat we in kerken de 10 geboden voorlezen. Daarom zijn we ook vrij van de wet. Omdat het effect is wat het vlees wil, is misbruik maken. Die wil de wet gebruiken om te zondigen. Dat is een wetmatigheid die blijkbaar zo werkt. Daarom zie je in Paulus' brief, als je schrijft, begeert. En vertel me wat ook begeert. Ik brand. Nou, is toch een man die heeft Christus ontmoet. Ik bedoel, dan denk je, nou, dat is toch fantastisch. Ik bedoel, je leven is al, lieve mensen, al hou je 10 uur bidstond per dag. Er komt geen moment in je leven dat je zegt, Heer Jezus, u hoeft nu niet vandaag voor mij te bidden en te pleiten hoor. Gaat goed. Tot je laatste snik heb je het vermogen om de meest gruwelijke dingen in een mensenleven te doen. En u denkt misschien, nee, maar u bent in Hoefvoorland, meneer de Reus. Dat zijn hele fijne christenen. En geloof me, als hier het laatste kopje water staat, dan zijn we ertoe in staat om elkaar de hersens in te slaan. Wij zijn geen haar beter dan niet-gelovigen. Wij zijn namelijk allemaal een zondige natuur. Alleen wij hebben een geest van Christus. En dat is het verschil. En daarom moeten we luisteren naar de geest en leven vanuit de geest. En dan dood je het vlees. Maar op het moment dat je mee gaat leven, een kerk, zoals de wereld, dan leven we in het vlees en dan worden we krachtloos. En dan krijgen we ruzie en dan gaan we roddelen en krijgen we splitsingen en scheuringen en dan plakken we nog een geestelijk etiket aan. Farizeeën en schriftgeleerden ook, die konden met droge ogen zeggen dat ze de wet naleefden en een dubbele moord beramen op de Heer Jezus en op Lazarus die net was opgestaan uit de dood. Je leest geen woord over dat ze blij waren, ze stonden te juichen, fantastisch. Maar dat is nou juist wat het kruis van Christus zou moeten doen. Dat wij tot het volle besef komen dat u en ik geen streepje voor hebben. Maar dat dat gruwelijke martelwerktuig nodig was, omdat ik daar moest hangen. En dat u daar moest hangen. En dat als wij naar onze naaste kijken, dat we eerst naar dat kruis kijken en denken zo. Hoeveel is mij vergeven? Hoeveel heeft Christus mij vergeven? Als je een laag beeld hebt van de zonde, heb je een laag beeld van de genade. Heb je een laag beeld van de hel, dan ga je redeneren, oh de hel, ja nou God is liefde. Ga je dat soort redenaties. Doe af aan de hel en je doet af aan het kruis. De verlorenheid van de mens is zoiets walgelijks. Dat wil het kruis uitdrukken. Dat is zoiets ergs dat een schepsel, een kind van God, die de Heer geschapen heeft, verloren gaat. Dat vindt God zo erg. Denk nooit dat God er vreugde in vindt om te moeten oordelen. Dit vindt God het ergste wat er is. Dat een kind die gered had kunnen worden, verloren gaat. Dat drukt het kruis uit. Ik vind dat zo erg, ik doe het. En een kerk die het niet meer erg vindt, die de hel gebagatelliseert, de verlorenheid, die zicht op het kruis kwijt. Zo stellig durf ik te zeggen. Als je niet meer beseft hoeveel je vergeven bent. Als je niet meer beseft hoe erg jezelf was als mens. Wat zonde kan doen in een mensenleven. Jezelf bovenstellen aan een ander. Zeg maar een leugentje om best wil. Dan verliezen we de kracht van het kruis. De liefde van God gaat zo ver dat hij zichzelf gaf. En hij heeft ons vervloekt of verlost van die wet. Hij heeft die vloek gedragen, zodat wij mogen leven. Zodat wij waarlijk vrij mogen zijn. En hoe ziet dan, is mijn vraag aan de kerk van de 21ste eeuw, hoe ziet waarlijk vrij er dan uit? Hoe zien waarlijk vrije kinderen van God eruit? Hoe ziet het eruit, jouw leven, als de Heilige Geest de ruimte krijgt? Als je dagelijks je zonde, want die doen we nog, neem jezelf niet in de maling, beleid aan de Heer. Daar gaan veel christenen de fout in. Die denken van ja, maar het is al vergeven. Op het kruis vond rechtvaardiging plaats. Een ruil. Hij in de plaats van jou. Vanuit de duisternis ben je overgegaan naar het licht. Dan ben je een kind van God. Dat gebeurt één keer in je leven. Dat kan binnen een fractie van een seconde. Neem de Heer Jezus aan als je verlosser. En je wordt wederom geboren en ben je een nieuwe schepping, ben je een kind van God. En dan ontvang je Gods Heilige Geest. Het meest kostbare wat hij heeft, zichzelf. De liefde stort je uit in jouw hart. Maar de mate van vreugde wordt ook bepaald door de mate hoeveel je vergeven weet. En als je daarna zondigt, wat we doen iedere dag, dan is het je geweten. Die is namelijk weer schoongepoetst. Want net als Farao, hoe meer je je in het vlees wendt, hoe meer je hart verhardt. Dat is een ander woord dat je geweten niet meer functioneert. Dan word je gewetenloos. Op het moment dat je in een omgeving zit waar gemoord wordt, toen de nazi's begonnen te slachten, dan gaan mensen meedoen. Maar dat is wat zonde doet. Zeg vooral dat het niet moet en ze doen het. Dat is een katalysator. Dan komt er een golf van geweld en ellende. Dan komt ten diepste eruit wat we al die tijd hebben kunnen verbloemen. Zo is de mens. Een moordenaar. Hij is alles toe in staat. U en ik, je kunt je niet voorstellen, maar we zijn tot gruwelijke dingen in staat dan je kan bedenken. Als het ware het niet dat de Heilige Geest ons hart en ons karakter wil veranderen naar het beeld van de Zoon. Maar anders was het slecht met ons gesteld. Daarom is het Pinksteren geworden. We moeten als kerk weer de kracht van het evangelie vinden. De kracht van het kruis. Weten hoeveel we vergeven zijn. Maar ook ontdekken hoe vrij we zijn in Christus. Vrij van de wet. We hoeven de wet niet meer voor te lezen. Wij spiegelen ons aan Jezus. En niet aan 10 geboden of 20 geboden of 100 geboden. Er zijn wel 633 geboden in het Oude Testament. Wij zien Jezus, zegt de Hebreeënbrief. En dan mag ons karakter gevormd worden door de Zoon. En mogen we gaan leven vanuit diezelfde liefde. En wat mag dat kosten? Dat kan heel veel kosten. Hoeveel is een mensenleven waard? Alles voor God. Alles. Hoeveel is het evangelie ons waard? Schouw gezegd alles, maar alles is veel. Mag God ons nog zenden waar we niet naartoe willen? Durven we nog het evangelie te verkondigen? Durven nog wel met onze naasten over te spreken dat ze eigenlijk zondaar zijn en dat ze verlossing nodig hebben in Christus? Of zijn we inmiddels monddood gemaakt? Wij hebben zo de Heilige Geest nodig. En mijn gebed voor ons, voor mezelf, voor de kerk in Nederland, is dat de Heilige Geest ons in vuur en vlam zet voor Jezus. Dat de liefde gaat stromen. Deze kapotte wereld, die hard op weg is naar de ondergang. Wat God niet wil, daarom duurt het al 2000 jaar. God is zo geduldig. Hij heeft zoveel geduld met ons. Ook met zijn kerk. Weet je, de Vader die in het verborgene is, wil ons belonen. En de beloning zit erin dat hij zichzelf wil geven en blijven geven, meer geven. Wij zijn vaak tevreden met te weinig. Verlangen we nog naar de Heer Jezus zelf? Of verlangen we alleen maar spulletjes, spiegeltjes en kraaltjes die God geeft? Dat doet hij, want hij is goed. Hij geeft overvloed. Je kan uitdelen. Je hebt meer dan genoeg. Maar er is iets wat hij wil geven. Dat is zichzelf. Het meest kostbare, zichzelf. Minder van onszelf en meer van hem. En dan worden we onszelf. Dat is een geheimenis. Als je jezelf verliest, dan vind je het. Dan wordt je karakter gevormd. Dan worden de gaven en talenten die hij in je gelegd heeft, die gaan bloeien. Maar dat gek genoeg werkt dat alleen als we doordrongen zijn van het volbrachte werk van het kruis. Dat de vloek ons dat hij die gedraagt, dat wij bevrijd zijn. Zodat de geest de ruimte gaat krijgen. Dat kan niet anders. Dat bid ik u toe. We afsluiten met Efeze 2. En wel Efeze 2, vers 11 tot 22. Het is tevens ook een gebed, zou je kunnen zeggen. Broeders en zusters, bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd wordt door hen die door de mensenhanden besneden zijn, bedenk, mensen uit Hoek van Holland, dat u destijds niet verbonden was met Christus en geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U, mensen in Hoek van Holland, leefde in de wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Dat ben je, een nieuwe mens. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was hier in Hoek van Holland, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u, mensen in Hoek van Holland, geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dat is mijn gebed. Dat die geest hier rijkelijk mag wonen en mag toevoegen, opdat nog vele, vele gered zullen worden voor tijd en eeuwigheid, tot eer van zijn naam. Amen.